BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, door de aanval op hulpmedewerkers in Gaza lijkt een oplossing voor het conflict weer wat verder weg. Waar ligt de sleutel? Ik zoek ernaar met NSC buitenlandwoordvoerder Casper Veldkamp. Maar nu eerst, de NAVO praat over een fonds van 100 miljard om Oekraïne te steunen. Maar ook wordt er een feestje gevierd, want het bondgenootschap bestaat exact 75 jaar.
On April 4th, 1949... The North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer de Hoop Scheffer.
Dag meneer Hammelburg.
Ook bij ons in de studio is Geert-Jan Haan, die de afgelopen dagen in Brussel de NAVO-gemoederen toetste. De NAVO bestaat dus 75 jaar. Er is vaak twijfel. Soms weten we niet precies waar we die NAVO nou eigenlijk voor hebben. Soms juist precies wel. Is het een felicitatie waard, meneer de Hoop Scheffer?
Ja, dat denk ik zeker. Het is een uniek bondgenootschap. Ook als je naar de wereldhistorie kijkt, waarin supermacht Amerika met Canada en een aantal Europese bondgenoten zich verbindt in een arrangement voor collectieve veiligheid. Dat is uniek, dat beseffen we niet zo. 75 jaar NAVO, nou dat is een hele tijd. Maar het blijft heel bijzonder. En die NAVO heeft natuurlijk verschillende perioden meegemaakt waarover het bij het neem ik aan nog zullen hebben.
Ja, nou vertel maar even welke, nou als je kijkt in fase of zo, wat onderscheiden we dan?
Ja. Nou, we onderscheiden in ieder geval, we hoorden net de oprichting, we onderscheiden in ieder geval natuurlijk de periode van de Koude Oorlog. Om de Sovjet-Unie buiten de deur te houden, huiselijk gezegd, dat is geslaagd. In 1989 viel de muur, 1989, 1991 implosie van de Sovjet-Unie. Wat nu met NAVO? Dan komt de NAVO in een fase van 1, uitbreiding van het aantal landen in het bondgenootschap en 2... wat ik noem een expeditionaire NAVO. Tot vrij recent, mijn mandaat tussen 2004 en 2009... werd gekenmerkt, voornamelijk gekenmerkt door een enorme militaire operatie onder VN-vlag in Afghanistan. Een expeditionaire NAVO. Kosovo, Afghanistan, de Middellandse Zee, zelfs een humanitaire operatie in Kashmir, het omstreden grensgebied tussen India en Pakistan. De NAVO deed van alles, omdat wij dachten, ten onrechte, na de val van de muur en de implosie van de Sovjet-Unie, dat wij achterover konden gaan zitten in de strandstoel. Ik heb de vergelijking meer gemaakt. Ons een glas witte wijn lieten inschenken en dachten, ach, the end of history, het einde van de geschiedenis. Ja. Vrede is uitgebroken. Amerikanen zorgen voor veiligheid, Russen voor energie en de Chinezen voor de rest.
Ja, ik was al op een andere baan uit, want ik dacht, ik heb niks meer te doen. Dus.
Nee,
maar in die voorbeelden die u geeft, daar speelt toch Amerika steeds een hoofdrol. De Koude Oorlog, de val van de muur, het einde van de Sovjet-Unie, dat was steeds een pas de deux van Amerikaanse presidenten en Sovjet-partijleiders. De NAVO-actie in Kosovo werd ook ingezet door Amerika. Evenals de inval in Afghanistan. De Europese lidstaten doen wel mee. Maar je hebt vaak het gevoel dat we toch een beetje pionnen op het schaakbord zijn, toch?
Nou, dat vind ik iets te scherp geformuleerd. Maar het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de EU en de Europese Unie vergelijkt met de NAVO, dat de NAVO natuurlijk één hele grote bondgenoot heeft. We moeten niet vergeten dat die grote bondgenoot, die supermacht, ook het leeuwendeel betaalt van wat er binnen de NAVO omgaat. Het leeuwendeel van de troepen levert altijd. En inderdaad, daar heeft u een punt. Politiek de leiding neemt. We hebben in Europa nog wel eens moeite om politiek de leiding te nemen, omdat we van tijd tot tijd allemaal verschillende kanten oprennen. Dus ik vind dat de analyse die u maakt, ik vind het te ver gaan om te zeggen, de Europese bondgenoten, als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland zijn pionnen, maar u heeft gelijk. Als u zegt dat het soortelijk gewicht van de supermacht Verenigde Staten, gelukkig zeg ik erbij, gelukkig, want ze zijn per saldo een kracht voor het goede, force for good, en niet een kracht voor het slechte. dat de positie van de Verenigde Staten dominant is. Dat is helder.
Oké. Geert-Jan Haan, Stoltenberg heeft een plan gelanceerd, de secretaris-generaal, om een fonds ter waarde van 100 miljard euro op te tuigen voor Oekraïne. Wat wil hij daarmee? We stappen dus even naar de actualiteit van nu, vanaf de geschiedenis zoals we net doornamen.
Ja, hij is gisteren op de persconferentie hier fors over ondervraagd, Jens Stoltenberg. Waarom komt hij met een plan om een pot van zo'n 100 miljard euro of dollar, bedrag is nog een beetje onbekend, binnen de NAVO te creëren met als doel eigenlijk gegarandeerde steun, wapensteun aan de Oekraïne? Hij zei op de persconferentie dat hij het eigenlijk ook niet zo heel leuk vond dat het al uitgebreid in de pers was. Ik zelf hoorde het ook dinsdag van een hooggeplaatste NAVO-diplomaat. Misschien is er ook wel bewust door sommige landen gelekt. Je weet het niet.
Nou, ik weet wel zeker.
Je weet het wel zeker, Bernard. We zullen de Hoop Scheffer vragen of meneer de Hoop Scheffer dit ook uit ervaring weet. Maar wat we...
Zeker.
Ja. Wat we zien is dat Stoltenberg in feite voorstelt om wat nu de Ramstein Groep heet. Dus een opgetuigde coalitie van zo'n 50 landen waar ook alle NAVO-landen in zitten. Dat is een format waarbij de defensie van Oekraïne op peil wordt gehouden met steun vanuit met name westerse partners. En Stoltenberg stelt voor om dat plan dus binnen de NAVO te gaan coördineren. En daar is dus veel discussie over, want daar heb je het ook over lethal weapons, over dodelijke wapens, aanvalswapens. En de kostenpost, hoe ga je dat verdelen? Dat zijn allemaal discussiepunten.
En waarom komt hij ermee?
Nou, wat ik begrijp, maar dat weet de Hoop Scheffer beter, is dat je bij de NAVO ook wel de ruimte hebt als secretaris-generaal om dit soort plannen, ik zou bijna durven te zeggen, proefballonnen te lanceren. Dus dat je ook een soort top-bottom structuur hebt. Dus Stoltenberg is misschien wel zijn eigen Sherpa die dit voorstelt. En dan mogen de landen daarop reageren. Die hebben ook gevraagd aan Stoltenberg, kom nu maar met een operationeel plan. En dan wordt er bij consensus besloten. Er wordt dus niet over gestemd. Nee. Maar uiteindelijk moet iedereen het er wel mee eens zijn.
Meneer de Hoop Scheffer, is dat inderdaad een van de rollen van de secretaris-generaal om dit soort, de leiding te nemen in plannen om dingen te veranderen en aan te passen?
Zeker. Ik zeg altijd, de secretaris-generaal heeft niet zo vreselijk veel formele macht, maar kan wel op basis van zijn gezag opereren. En de secretaris-generaal hanteert het bekende Nederlandse gezegde: wie schrijft, die blijft. Je kunt als secretaris-generaal, en ik verheel niet dat je, als je dat doet, dat wel toch even toetst met deze en gene. Je kunt zo'n voorstel doen als Stoltenberg nu gisteren heeft gedaan. Daar zal inderdaad, we zeiden het net al in een tussendoortje, daar zal enig lekker bij te pas zijn gekomen.
Ja.
Maar goed, inhoudelijk ben ik ervoor, want de situatie is natuurlijk buitengewoon ernstig, hoe je het ook went of keert, op het slagveld in Oekraïne. Dus we moeten niet vergeten waarom Stoltenberg dit naar voren brengt. En daarbij dus, laten we zeggen, de kans op de koop toeneemt, zou ik haast willen zeggen, dat de NAVO toch meer dan tot nu toe betrokken wordt bij en in de oorlog in Oekraïne.
Ja, even kijken, want anders dan komt dat in het gedrang naar onze eigen defensie, gewoon Nederland. In onze grondwet staat, ik meen artikel 97, waarom wij een krijgsmacht hebben. Dat is in de eerste plaats ter verdediging van het Koninkrijk en in de tweede plaats voor het handhaven van de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld met vredesmissie. Dat laatste kunnen we eigenlijk best goed, maar hoe staat het eigenlijk met het eerste deel, onze eigen landsverdediging?
Nou, daar staat het niet best mee. Ik kom weer terug op die strandstoel. We hebben sinds 1989 gedacht dat de geschiedenis daar eindigde. En we hebben onze krijgsmacht op een... Ik mag wel zeggen, gezien het feit dat ik in de loop der jaren als roepende in de woestijn heb proberen in te brengen. We hebben onze krijgsmacht schandelijk verwaarloosd. En het gaat nu 15 à 20 jaar duren om die krijgsmacht weer behoorlijk op te bouwen. En dat is helaas in andere landen ook gebeurd. Dus de staat van onze defensie, en we proberen nu met allerlei middelen daar wat aan te doen, staat van onze defensie is slecht. Ik zeg het zonder enige aarzeling.
Ja. We hadden het net al over de Verenigde Staten en de enorme rol die daar speelt. U zegt terecht, dat is ook de grootste land, eigenlijk een beetje de leider altijd geweest. Kunnen wij zonder de VS, of zijn we een soort appendix?
Wij zijn, als u met wij Europa bedoelt,
Europa, Hamburg.
Dan zijn wij een keizer met bijzonder weinig kleren aan. En indien het onverhoopt zou komen tot een president in de Verenigde Staten. Die mogelijk niet het bestaan van de NAVO ter discussie zal stellen, maar in ieder geval wel links en rechts ander beleid zal gaan voeren. En Europa zou de vraag moeten beantwoorden: zijn wij zonder de Verenigde Staten in staat dat artikel wat u net voorleest uit de grondwet en dan Europa breed in praktijk te brengen? Is het antwoord nee. Dat kunnen wij niet.
Okay, nou,
en ik heb geen positieve verhaal en antwoord daarop te geven.
Nee, dat vreesde wel. Trumps redenering is: Oekraïne is een Europees probleem. Dus Europa laat het los het eens lekker op en laat ons met rust. En er zijn heel veel Amerikanen het met hem eens. Heeft hij een punt?
Wat de NAVO betreft zeg ik altijd, en dat vergeten Amerikanen wel eens. Het is natuurlijk een groot Europees belang. Ons belang, Nederlands-Europees belang dat we de NAVO hebben. Zonder enige twijfel. Maar er is ook een groot Amerikaans belang. Wij zijn, als je het op een wereldwijde schaal bekijkt, wij zijn de beste bondgenoten die de Amerikanen hebben. Die hebben ze elders niet. Dat heeft met waarden, met normen, patronen te maken. Die hebben ze niet. Met andere woorden, ik zou bestrijden, als dat uit Washington zou komen, dat Oekraïne een Europees probleem is. Dat is geen Europees probleem, het is een geopolitiek probleem. Gecreëerd door Poetin en Rusland. En waarom zeg ik dit? Omdat u het, denk ik, hoop ik met mij eens bent, dat hoe het verder gaat in Oekraïne, en het gaat niet zo goed in en met Oekraïne op dit moment, dat daar scherp op gelet wordt vanuit een andere grote hoofdstad en vanuit een andere supermacht, en dat is China.
Ja.
Verzeker u dat Xi Jinping in China met heel scherp in de gaten houdt: hoe gaat het Westen, om ons even gezamenlijk te nemen, opereren in die oorlog met Oekraïne?
Ja, het is niet voor niets. Het is niet voor niets dat Biden en Xi Jinping net voor het eerst weer een hele lange tijd, ik meen 1:45 met elkaar aan de telefoon hebben gehangen. Dat zal ongetwijfeld hiermee te maken hebben gehad, mag ik aannemen.
Zonder enige twijfel, want China beschouwt en kijkt naar de oorlog in Oekraïne in het grotere geheel van de competitie tussen die twee supermachten, tussen de Verenigde Staten en China. En China ziet het dus niet als een regionale oorlog, maar de afloop daarvan is voor de Chinese geopolitieke positie zeer belangrijk. En daar gaat het om. En ik ben overigens blij dat Biden en Xi Jinping met elkaar spreken, want in die relatie heb je vangrails nodig. Men is het op een aantal punten natuurlijk oneens. Er is confrontatie op het gebied van technologie. Maar het is goed dat de leiders bellen en spreken met elkaar. Al was het alleen maar om miscalculaties, misverstanden te voorkomen.
Ja, meneer De Hoop Scheffer, ik was toch nog benieuwd bij uw kwalificatie bij het plan van Stoltenberg. De afgelopen dagen hoorde ik in Brussel toch wel vaak een anti-Trump-verzekering vallen. Als term dat erbij werd geuit, niet door Stoltenberg zelf. Vervolgens gaf Hanke Bruinslot, demissionair buitenlandminister, voor onze microfoon aan: nee, we maken alleen maar het geld en de steun aan Oekraïne nu duurzamer. En die fondsen worden gestructureerd. Wat zou u voor label hierop willen plakken?
Nou, ik zou allereerst, wat het eerste deel van uw vraag betreft, zou ik willen zeggen dat wij nou niet de fout moeten maken om de heer Trump tot het middelpunt van de wereld te benoemen. En alles wat wij doen of laten in het kader plaatsen van oh jee, het zou wel eens kunnen zijn dat hij president wordt. Ik zeg daar wat realistisch bij, misschien te realistisch in uw ogen, dat als Trump in het Witte Huis komt en beëdigd wordt in januari 2025, dat wij ook met die president van de Verenigde Staten zaken zullen moeten doen. En zullen moeten blijven praten en in overleg zullen moeten blijven. Terugkomend op uw vraag. Ik vind, ook zonder het Stoltenberg-voorstel, ben ik van mening dat indien het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden blijft blokkeren dat grote miljardenpakket voor Oekraïne. Er zijn soms signalen dat het goed zal komen en soms signalen dat het niet goed zal komen. Als ze het blijven blokkeren, vind ik dat Europa, maar dan denk ik niet alleen aan de Europese NAVO-bondgenoten, ik denk met name ook aan de Europese Unie, in staat moet zijn om dat financiële gat op te vullen. En die opvatting bij mij komt voort uit het feit dat als het fout loopt in Oekraïne, wij ook afscheid nemen van het Europa waar wij gedrieën en de luisteraars zo mee vertrouwd zijn geraakt. En dat is een veel te hoge prijs.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap De Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En hier in de studio ook Geert-Jan Haan, mijn collega.
Groot. Hij heeft de steun van de Verenigde Staten en van de meeste westerse landen. Natuurlijk zal er ongetwijfeld hier en daar nog wat gesprekken moeten worden gevoerd. Maar het ziet er eigenlijk heel erg positief uit.
Ja, dat was de commandant der strijdkrachten Otto Eigelsheim in WNL op zondag. Er werd gedacht dat Mark Rutte misschien wel op deze dag benoemd zou worden. U dacht daar trouwens zelf ook aan, herinner ik me. Als ik u mag citeren in een eerdere uitzending bij BNR. Maar het moet unaniem worden besloten. En die unanimiteit is er nog niet. Daar zijn we nog 4 landen vandaan, zal ik maar zeggen. Wat zegt u?
Nou, ik herhaal, ik weet niet of ik dat toen in uw uitzending heb gezegd, maar it ain't over until the fat lady sings. En de dikke mevrouw zingt nog niet. Want er zijn nog enige landen die niet aan consensus toe zijn. Ik verwacht met de generaal Eigelsheim dat wel zal gebeuren. Maar er is altijd een periode van wat handel op de paardenmarkt, om het zo uit het Engels te vertalen. Ja. Omdat landen altijd wel bepaalde wensen hebben die ze graag vervuld willen zien. Mag ik even wijzen op Orbán, premier Orbán in Hongarije, die pas akkoord ging met de toetreding van Zweden tot de NAVO, toen hij een paar Saab jachtvliegtuigen had gekregen. Mag ik op de Turkse president Erdogan wijzen. Waar het bij de toetreding niet zozeer ging om Koerden, wat steeds werd gezegd, maar om F-16's, toen hij de F-16's kreeg. Enfin, er is dus wat paardenhandel, om het zo te zeggen. Die fase zitten we nu. Daar komt bij dat er een Roemeense president is die zichzelf kandidaat heeft gesteld. Wat merkwaardig is, omdat de nummer 2 van de NAVO, de deputy secretary general, die is al bijna vier jaar een Roemeen. Dus mijn idee is dat die Roemenen in datzelfde onderhandelen misschien uit zijn op een hoge post ergens binnen de Europese Unie of binnen de NAVO. Ja. Dus dat heeft even tijd nodig. Zoals u in de inleiding al zei en zoals de generaal Eigelsheim al zei. Ik denk dat onze demissionaire premier, laten we zeggen, de steun van de belangrijkste landen binnen heeft. Maar nogmaals, het moet consensus worden. Ja. En dat is het nog niet.
Geert-Jan Haan, jij was de afgelopen dagen in Brussel om mensen te spreken, ook voorafgaand aan de top van vandaag. Welke 4 landen stribbelen nu tegen?
Dat zijn wederom Turkije en Hongarije en ook Slowakije en Roemenië met inderdaad de eigen kandidaat Klaus Johannes.
Ja, en zijn hun motieven hetzelfde?
Nee, wat je hoort is dat de argumenten van Erdogan wezenlijk anders zijn. Die vindt dat er meer aandacht moet zijn. En dat een nieuwe secretaris-generaal van de NAVO veel aandacht moet hebben voor de niet-EU-NAVO-bondgenoten. Met Turkije daar dus bij. En ook dat thema's als terrorisme en counterterrorisme hoog op de agenda moeten blijven staan.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte daar iets tegen zou hebben. Maar oké, dan de Centraal-Europese landen. Komt dat goed?
Nou, ik vroeg dat ook aan oud-topdiplomaat Richard van Rijssen. Onder meer ambassadeur in Slowakije geweest. Veel ook met Robert Fico te maken gehad. Een van de dwarsliggende premiers. En ik vroeg aan van Rijssen. Zijn Orbán en Fico nou eigenlijk tegen Rutte? Waarschijnlijk wel. Maar zijn ze dan wel voor Klaus Johannes?
Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Johannes komt uit een andere politieke familie. Is geen slaaf. Hij is een Saks uit een gedeelte van Roemenië waarvan Orbán eigenlijk vindt dat het bij Hongarije hoort. Fico heeft op zich niks met hem. Dus ik denk dat de steun is puur opportunistisch. Als wij Rutte kunnen dwarszitten en daardoor dingen kunnen binnenhalen, moeten we dat vooral doen.
Ja, uit uw eerdere verhaal, meneer de Hoopscheffer, begrijp ik dat u deze opvatting geheel deelt. Paardenhandel.
Ja. Ja, ik denk dat de analyse is.
En is dat gebruikelijk bij dit soort benoemingen?
Ja, het is gebruikelijk. Ik heb een mooi voorbeeld uit het wat recentere verleden. Toen secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen mij opvolgde in 2009. Toen hadden we net in Denemarken de katoenrellen achter de rug. We herinneren ons dat. Waar de Deense regering onder leiding van premier Rasmussen vrij stevig tegen had opgetreden. En ik herinner mij nog dat toen uit Ankara het verhaal kwam, dit kan allemaal niet. Want meneer Rasmussen is veel te anti-islam. En hoe is dat in der tijd geëindigd? Met een nachtlang onderhandelen waar ook president Obama toen net aangetreden zich mee bezig moest houden. Die zei toen tegen me, waar ben ik in terecht gekomen? Ik zei, nou meneer de president, binnen de NAVO. Na die nacht onderhandelen was het resultaat dat de Turkije een assistent-secretaris-generaal kreeg binnen het civiele apparaat van NAVO. En daarmee was Anders Fogh Rasmussen geaccepteerd als kandidaat. Om maar een voorbeeld te geven. En zo zijn er meer.
Ja, Klaus Johannes zou misschien wel uit zijn op de rol van buitenlandvertegenwoordiger. Om Josep Borrell op te volgen. En nog heel kort. Degene die het ingewikkeldste wellicht wordt voor Rutte om over te halen is Viktor Orbán. En ik hoor wel uit de wandelgangen dat het team van Rutte nog wel enthousiast is over een goede afloop. Maar wat zou Orbán nou willen? En wat ik het meest naar voren hoor komen als variant, is toch wat Orbán heeft gedaan met zijn Zweedse premier in aanleiding naar de NAVO-toetreding. Beste Mark Rutte, kom maar naar Boedapest. Je hoeft niet helemaal op je knieën, maar je mag wel even aangeven van, goh, heb ik ook jouw zegen, beste Viktor? Misschien nog even een selfie bij de toiletten. Ik probeer maar even te wijzen naar een eerder voorval. En op die manier beklinken we het. Denkt u dat ook?
Onze premier is in ieder geval goed in selfies. Dus wat dat betreft heeft hij een streepje voor. Ja. Ik denk dat u niet echt ver van de situatie zit. Zoals ik hem zie althans. Want de Zweedse premier is ook gegaan. Die bracht toen, wat ik al zei, die bracht een paar jachtvliegtuigen mee. Bij Orbán en Rutte gaat het kennelijk, als ik de Hongaren goed begrijp, om uitlatingen die Mark Rutte heeft gedaan in een vergadering, ik denk van de Europese Raad, over de rule of law en in Hongarije, de staat van de democratie in Hongarije. Maar ik denk, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik denk dat Viktor Orbán op een dergelijk gebaar uit is, inderdaad, ja.
Ja, even terug naar waar we begonnen. De NAVO bestaat 75 jaar, is door allerlei stadia gegaan, gaf u aan. Wat is naar uw mening de kernfunctie van de NAVO op dit moment?
Op dit moment blijft de kernfunctie van de NAVO, waartoe het bondgenootschap is opgericht. En dat is de territoriale integriteit verdedigen van het NAVO-grondgebied. Wat natuurlijk steeds groter is geworden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeg ik daarbij. Gezien de huidige staat van ons defensieapparaat, daar hebben we het over gehad. Dat vind ik voor de NAVO de grootste uitdaging. Mag ik daaraan toevoegen, meneer Hammelburg, de uitdaging in onze samenleving. En wat bedoel ik daarmee? Ons DNA als West-Europeanen is stabiliteit en vrede. We hebben een vredes-DNA. Generaties zijn opgegroeid, godzijdank zeg ik erbij, in vrede en stabiliteit. En nu worden we op het Europese continent met een situatie geconfronteerd van een grote oorlog. Van loopgraaf tot meest moderne, sophisticated drone en satelliet. Maar een grote oorlog met het risico dat die oorlog zich uitbreidt of verloren wordt door ons. En Oekraïne's verlies is ons verlies. En de grote uitdaging hier in de samenleving, en ik hoor daar admiraal Bauer over vanmorgen, lees hem in de Volkskrant.
Ja.
Hoe kunnen we onze samenleving, en met name ook onze jongere generatie, hoe kunnen we die weerbaarder maken dat het niet allemaal eeuwige pijs en vree is op de wereld?
Hij dringt eigenlijk aan op ons echt een beetje voorbereiden op zo'n oorlogssituatie. Ja. Veel meer bewustzijn, voorraden inslaan, dat soort dingen.
Nou ja, en wat ik hoop, meneer Hammelburg, is dat wat je hoort nu, ja, de admiraal Bauer, die hebben we al vaker gehoord, generaal Eigelsheim, et cetera. Ik vind het een verantwoordelijkheid en een taak van onze hedendaagse actieve politici om deze DNA-verandering, en dat kan in de medische wereld, kan dat tegenwoordig met CRISPR-Cas, en dat moet ook politiek kunnen, om die samenleving weerbaarder te maken. Maar dan ook de hele samenleving. Dan gaat het niet alleen om defensie, dan gaat het om alle vormen van weerbaarheid. En dat vind ik een grote opdracht, want als we daar niet in slagen, dan zal het ook niet lukken om voor langere termijn onze defensie zodanig op te bouwen dat we kunnen voldoen aan dat grondwetsartikel wat u noemde.
Nee, want het is natuurlijk zo dat de wil van het parlement moet, als het goed is, een weerslag zijn van de wil van het volk. Dus als wij niet willen, ja, dan kun je moeilijk van het parlement verwachten dat het wat doet.
Nee, maar het parlement moet ook, en onze politieke leiders, we hebben nu natuurlijk een demissionair kabinet, maar moet ook op een bepaald moment voor durven gaan in zo'n discussie.
Ja.
Als je alleen maar, het volk bestaat natuurlijk niet. Er zijn sommige partijen die menen dat het volk bestaat, dat ze namens het volk spreken. Nou, het volk bestaat niet. Maar politici moeten ook zeker op dit soort cruciale vragen van oorlog en vrede het lef hebben om te leiden met korte ei.
Ja.
En misschien ook eens een keer politiek te leiden met lange ei, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ik begrijp wat u bedoelt.
Door dat stapje naar voren te doen.
Het is een prachtig moment om u te danken, meneer De Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Ja, wou u nog wat zeggen?
Nee hoor, ik wou u bedanken en de Haan bedanken voor de bijdrage.
En ik ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En ik wijs erop, zometeen in de Daily Move komt Jaap de Hoop Scheffer opnieuw weer even bij ons om een beetje te praten over de tijdlijn van die 75 jaar NAVO.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De Israëlische aanval in Gaza, waarbij hulpverleners om het leven kwamen, roept wereldwijd woedende reacties op tegen de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu, ook in Israël zelf.
So what I'm doing here is trying to change the government, because this government is a complete and utter failure, and the only way they will lead us into the abyss that we will never come out of.
Ik praat erover met Casper Veldkamp, buitenlandwoordvoerder namens Nieuw Sociaal Contract in de Tweede Kamer. Dag meneer Veldkamp.
Goedemiddag meneer Hammelburg.
Ja, u bent ook ambassadeur in Israël en de Palestijnse gebieden geweest. U kent dat gebied door en door. Het wil maar niet lukken om een oplossing, althans niet tijdelijk, te vinden voor dit conflict. Dat is in het verleden toch altijd na enige weken of maanden gelukt. Dit incident natuurlijk helpt er ook niet echt mee. Hoe kijkt u naar dat Israëlische optreden in Gaza van dit moment en de reacties daarop?
Ja, wij maken ons ook vanuit een Nieuw Sociaal Contract echt grote zorgen over alle ellende in de Gazastrook. En het gaat echt om mensen natuurlijk, hè? Palestijnen in de Gazastrook, maar ook de Israëlische gijzelaars. Ik maak me heel veel zorgen over de voedselsituatie daar. Experts van een internationaal panel, IPC, maar ook grote westerse landen, die zeggen, ja, de hongersnood die is steeds meer nabij. En Nederland komt wat dit betreft een bijzondere rol toe. Nederland is in 2018 indiener geweest van een resolutie in de Veiligheidsraad. 2417 heet dat nummer van die resolutie over honger en oorlog. En Nederland heeft een actieve rol met Jordanië en anderen nu in een hele coalitie om voedsel te droppen vanuit de lucht. Maar daar zitten risico's aan. Het is kostbaar. Over land is veel effectiever. En dan kom je bij Egypte en Israël uit. En ik zie dat COGAT, dat is de Israëlische militaire instantie voor toegang tot de Gazastrook, waar ik zelf ook destijds veel mee te maken heb gehad, dat die graag nu toont dat ze heus actief zijn om voedsel binnen te krijgen. Dat ze gisteren 217 vrachtwagens binnen hebben gekregen. Maar ik kan het zelf niet precies nagaan. Het is in ieder geval lijkt niet genoeg. Het is een belangrijk thema. Er moet veel meer humanitaire hulp in de juiste handen in de Gazastrook zijn voor de mensen daar.
Ja, nog even over dat vreselijke ongeluk, om het zo maar te noemen, met die hulpverleners. Heeft Israël zijn goedwil onder de bondgenoten als het ware zelf aan flarden geschoten hiermee?
Ja, er is vandaag komt er een telefoongesprek tussen president Biden en premier Netanyahu. Ik begrijp dat gespannen kan zijn. Kijk, wat daar gebeurt is in ieder geval niet conform de eigen rules of engagement, de eigen protocollen van Tzahal, van het Israëlische leger. En dat doet me wel herinneren aan een voormalige inspecteur-generaal van de Israëlische krijgsmacht, die me eigenlijk jaren geleden al zei dat de professionaliteit van dat leger aan het afnemen is. De VS ziet dat en weet dat waarschijnlijk ook. En maakt zich daarom ook zorgen over een mogelijk Israëlisch offensief richting het zuiden van de Gazastrook, Rafah. En heeft daar ook echt wel stevige gesprekken over met Israël.
Ja, het verzet tegen Netanyahu groeit, ook in het binnenland met demonstraties. Benny Gantz, minister van het oorlogskabinet, in het oorlogskabinet, heeft nu opgeroepen tot nieuwe verkiezingen in september. Dat is toch heel opmerkelijk. Trekt hij het Persische tapijtje onder Netanyahu vandaan?
Ja, kijk, zelfs als hij zit nu in het oorlogskabinet sinds 7 oktober. Zelfs als hij daar nu uitstapt, heeft Netanyahu nog steeds een meerderheid in de Knesset, in het parlement. Maar het is wel van betekenis dat Benny Gantz als rivaal, politieke rivaal van Netanyahu, nu oproept tot verkiezingen in september. Want in de peilingen is hij zeer populair als alternatief voor Netanyahu. Het is een oud-generaal, oud-minister van Defensie, die in de politiek toch grote populariteit geniet. Ja. En echt wel een andere koers zou kunnen inzetten.
Ja, zoals. Want Kijk, er zijn allerlei. De voorzitter van het Amerikaanse. Van de Amerikaanse democratische fractie in de Senaat, Chuck Schumer, heeft namens Amerika, kun je wel zeggen, en afval ook namens Biden gezegd, ja, Netanyahu moet echt weg, er zouden verkiezingen moeten komen. Past dat hier in elkaar? Deze denkt Gantz, nou, hiermee krijg ik misschien sympathie uit Amerika, de rest van de wereld, weer een beetje terug?
Ik denk in ieder geval dat Gantz misschien wat breder zou kunnen denken ook naar de regio. En wie gaat er in de toekomst de Gaza-strook stabiliseren? Hè? Ja. Als je terugkijkt naar Bosnië, Kosovo en dergelijke, dan is het verstandig als de VS daarbij een rol pakt met Europese landen. En in dit geval zou je ook gematigde Arabische partners kunnen betrekken. Dit huidige Israëlische kabinet van Netanyahu lijkt gewoon niet in staat dat soort dingen te doordenken. En een Gantz of iemand anders zou ook verder kunnen denken aan. Wat zijn de betrekkingen met andere landen in de regio? En in de aanloop naar 7 oktober waren er gesprekken gaande over het normaliseren van betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Israël. Te flankeren met akkoorden door de VS. Die plannen zijn niet helemaal van tafel. Die vinden nu geen voortgang.
Nee, maar Saoedi-Arabië
zou altijd daar iets op Palestijn vlakbij willen zien. En ik denk dat meneer Gantz goed begrijpt. Wat de symboliek achter een doorbraak tussen Saoedi-Arabië en Israël bijvoorbeeld zou kunnen betekenen. Ja. Denk je in het land van de moslimheiligdommen, dat met de Joodse staat tot een akkoord en een normalisatie van de betrekkingen komt. Dat zou iets heel bijzonders kunnen zijn.
En de Saoedi's hebben gezegd dat ze niet hebben afgebroken, maar opgeschort. Dus die hebben ook heel duidelijk geformuleerd dat ze die deur niet dichtgooien.
Ja. Maar ze zullen nu wel echt op Palestijns vlak ook voortgang willen zien. En ik kan me ook indenken dat het voor de VS van belang is om dit soort termen te denken. Om te voorkomen dat, ja, bijvoorbeeld dit jaar geleden had je China wat normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië bewerkstelligd. Helemaal buiten de VS om. Ik denk dat de VS ook wel zijn eigen footprint in de regio zal willen blijven laten zien met dat soort akkoorden. En ik denk dat misschien dat iemand als Gantz iets breder daarin kan denken en verder door kan denken dan dit huidige kabinet Netanyahu toe in staat is.
Ja, vorige week heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen die een gevechtspauze eist en dan het op gang komen van het ruilen van gijzelaars tegen gevangenen. Israël weigert zich eraan te houden, maar Hamas ook. Waar gaat het mis?
Ja, ik blijf me dat afvragen inderdaad. Waar gaat het mis? Want er zijn telkens onderhandelingen van Qatar, Egypte, Israël en VS over een vorm van staakt het vuren, over vrijlating van gijzelaars, over vrijlating ook van Palestijnen in Israëlische gevangenissen, over terugkeer van Gazanen naar Noord-Gaza. Ik vraag me af waar het misgaat. Is dat misschien de VS die minder machtig is dan vroeger? Is dat Egypte, waarvan het bewind bepaald niet een vriend is van Hamas, want Hamas geleerd in de moslimbroederschap en dat is weer een vijand? Is het omdat het Israëlische kabinet rommelig opereert? Tegelijkertijd is het ongeveer de enige show in town, die onderhandelingen. En ik hoop ook dat Nederland naar al deze spelers deuren open heeft, Qatar, Egypte, Israël en VS, om te helpen, actief te zijn, aan te bieden. Misschien kunnen we iets.
Ja.
Het is ook het enige wat ook echt iets kan bieden, zicht op vrijlating van meer gijzelaars.
Juist,
want dat is ook echt een groot ding.
Ja. En er zijn van heel veel Israëliërs die zeggen, onze eigen regering dramt daar te weinig over. Zet daar te weinig op in. Bent u met ze eens?
Ik begrijp wat ze zeggen. Maar die kwestie van de gijzelaars, die is ook nog veel groter dan het lot van die mensen zelf. Het feit dat ze nog altijd gegijzeld zijn, maakt deze oorlog een andere dan bijvoorbeeld in 2014, toen je ook een Israëlisch grondoffensief had, hè, operatie Tsukaitan. Hen vrijlaten, dat zal deze oorlog kunnen helpen beëindigen. En ik verwacht dat de enige manier om die gijzelaars vrij te krijgen is toch via een onderhandelde deal.
Ja, want je kan je ook voorstellen dat Hamas zegt, dit is onze troef. Die gijzelaars, dus die geven we niet uit handen. We zouden gek zijn als we dat deden, totdat we krijgen wat wij willen. En dat is een terugtrekking van de Israëliërs. En misschien een bestand zoals waar u het over hebt de vorige keer, wat toen uit was onderhandeld, ik meen door Egypte voornamelijk. En dat was eigenlijk een soort status quo overeenkomst.
Ja, en kijk, Hamas, die heeft die troef inderdaad. En die zal nooit alle gijzelaars in één keer willen vrijlaten. Die zal zeker de Israëlische militairen die ze in gijzeling ook nemen tot het laatst willen bewaren. Maar er moet wel uitzicht zijn op stappen vooruit. En dat is er op dit moment niet. En daarna uitzicht. En u hebt het helemaal goed, meneer Holmburg, denk ik. Er moet ook ergens. We kunnen niet terug naar voor 7 oktober. Destijds, 2014, ook 2021, werd er telkens iets uitonderhandeld waarmee je weer terugging naar een situatie van voor een spiraal van geweld. We hebben dat nu zo vaak gezien. Ik denk dat iedereen het erover eens is. Er is nu zoveel ellende. Zoveel ellende die de mensen aangaat in de Gazastrook en Israëli's is aangedaan op 7 oktober, dat we niet terug kunnen naar vroeger. Gewoon een herstel van status quo en wederzijdse afschrikking. Ja. Er moet meer gebeuren. Dus er moet uiteindelijk ook doordacht worden hoe we uit deze Israëlisch-Palestijnse problematiek kunnen komen. En daar is de gemoederen in Israël zijn daar natuurlijk nu niet heel erg naar. En zeker ook niet onder Palestijnen. Maar het is wel een opdracht voor landen als Nederland om dat proberen te doordenken.
Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Casper Veldkamp, buitenlandwoordvoerder voor NSC in de Tweede Kamer.
We told you before, Zionist entity knows very well that such crimes and any kind of crimes will not remain without response.
Ja, dat was de Iraanse ambassadeur in Syrië. Op dit moment neemt de onrust in het noorden met Hezbollah toe na een aanval van Israël op de Iraanse ambassade in Syrië. Dat ging dan om een gebouw op het terrein. Vreest u, meneer Veldkamp, een nieuw front?
Ja, we vrezen natuurlijk met z'n allen al een tijdje regionale escalatie. En dat doet de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld ook. En zegt dat ook in de Kamer. We hebben nu die aanval in Syrië gezien. 7 officieren van de Iraanse revolutionaire garde zijn omgekomen. Onder de hoogste commandant in Syrië. Naar men zegt door Israël, wat genoeg heeft van de Hezbollah-beschietingen. Hè, Hezbollah, een geallieerde van een vazal van Iran op Noord-Israël. De VS benadrukt er niks mee te maken te hebben, valt me op. En er is nu het risico van Iraanse vergelding daarvan. Het Israëlische oorlogskabinet vergadert daar vanavond ook over. En sommigen speculeren zelfs dat Iran dit keer vanuit eigen grondgebied in plaats van via een vazal Israël zou kunnen beschieten. In januari ging er ook een Iraanse raket naar Pakistan. Ja. Daar wordt dan op gewezen. In ieder geval, het risico op regionale escalatie blijft groot.
Ja. De verloven zijn ingetrokken, hoorden we net in het nieuws in Israël, voor een heleboel militairen. De Israëlische regering heeft het GPS-systeem uitgezet, zodat kruisraketten uit Iran waarschijnlijk hun doelen niet kunnen vinden. Dat wijst toch wel echt op serieus daar.
Ja, ik denk dat dit, als ik het uit mijn eigen internationale contacten goed begrijp, wordt dit risico op regionale escalatie op dit moment ook gewoon heel serieus genomen. Ja,
even praten over de rol van het Westen. Want dus in het Westen zijn we nogal verdeeld als het gaat om Israël. Bij Oekraïne is dat eigenlijk beter. Ja, we zijn ook niet helemaal allemaal met elkaar eens. Maar op de NAVO-top werd gesproken over een groot steunfonds van 100 miljard om Oekraïne te steunen. Dat is natuurlijk hoe kijkt u daarnaar overigens?
Ja, misschien even terug naar wat u net zei. Het Westen zijn verdeeld over die Gaza-oorlog. En de brug vandaar naar de Oekraïne-oorlog. Want Moskou spint natuurlijk heel veel garen bij het feit dat die Gaza-oorlog er is. Hè?
Ja.
Het leidt westerse leiders af van de oorlog in Oekraïne. Het splijt Europese samenleving heel diep. En ondertussen, ik heb ook de minister van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer horen zeggen, ja, de Oekraïne-oorlog is van veel grotere impact op de Europese en dus ook de Nederlandse veiligheid dan de oorlog in de Gazastrook, hoe verschrikkelijk die op zichzelf ook is. Die oorlog in Oekraïne raakt onze Europese veiligheid. En daarom is het denk ik wel heel belangrijk dat de NAVO, vandaag 75 jaar bestaat, dat die NAVO ook vooruit probeert te kijken naar welke steun ze aan Oekraïne kan blijven geven.
Ja, we hadden net Jaap de Hoop Scheffer in de uitzending ook over dat 75 jaar bestaan. Hoe kijkt u daarnaar? Naar dat jubileum?
Ja, NAVO is gewoon belangrijk. Sinds de grote inval van Rusland in Oekraïne 2 jaar terug staat de collectieve verdediging van ons NAVO-grondgebied natuurlijk weer helemaal in de aandacht. Ik was onlangs op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en ik had daar een déjà vu gevoel van 35 jaar geleden, toen aan het einde van de Koude Oorlog alles was ingesteld op zoveel mogelijk Amerikaanse troepen via de havens van Rotterdam en Vlissingen en dergelijke Europa in te krijgen. En dan zo snel mogelijk naar Duitsland krijgen in die tijd van de Koude Oorlog. Nu zie je ook weer zo'n grote militaire oefening, Steadfast Defender. Neem ook Nederlanders aan deel. Een deel is ook weer naar het oosten getrokken. Nu niet naar Duitsland, maar naar Polen, de Suwalki Gap. Het is een beetje terug van weg geweest. Het is niet meer dat we onze krijgsmacht laten deelnemen aan oorlogen van keuze. Zeg maar in Afghanistan of Mali, heel belangrijk, maar niet een directe bedreiging voor het NAVO-grondgebied. Nu gaat het om oorlogen van noodzaak. De dreiging die Rusland ook uitoefent op de NAVO-grenzen. En dat is denk ik wel iets een hele andere fase waarin we nu verkeren vergeleken bij 10 jaar terug.
Ja, het geopolitieke verhaal van de week in Den Haag was de Russische inmenging in de westerse politiek, waar Tsjechië vorige week over berichtte. We hebben geen naam of rugnummers gekregen van minister Hugo de Jonge. Vindt u dat teleurstellend?
Ja, in die zin dat het heel lastig maakt. Doordat geen namen genoemd zijn, blijven verdenkingen dus hangen. Ja. En die verdenkingen kunnen terecht zijn, maar die kunnen ook wel onterecht zijn. En dat is een lastige.
Maar dan had de Jonge kunnen zeggen, dit geldt voor geen enkele Nederlander. Dat had hij kunnen voorkomen.
Ja, hij heeft in ieder geval gezegd dat hij nu geen namen kon vrijgeven.
Nee.
Ik begrijp hoe inlichtingendiensten werken en dat ze in specifieke gevallen graag hun bronnen beschermen. Waar het mij om gaat, is er is Russische heimelijke beïnvloeding. Die is er al jaren, lees de openbare jaarverslagen van de IVD bijvoorbeeld. Maar die is er zeker ook richting de Europese verkiezingen van juni. Ik heb op 14 maart in een plenair debat met onder andere premier over 2 jaar oorlog in Europa ook gevraagd of het kabinet de zorgen deelde die in Frankrijk naar buiten waren gekomen over desinformatie en cyberaanvallen richting Europese verkiezingen. Rusland zal er veel aan doen om ook in het Westen samenlevingen te splijten, politiek gezag te ondermijnen. En zal ook hopen dat ondertussen in de VS Washington zich zal afkeren van Europa en de oorlog in de Oekraïne.
Ja, wij vragen ons dan altijd af. We doen zo verontwaardigd, en terecht trouwens. Maar wij doen toch vast precies hetzelfde. Er zijn nu berichten bijvoorbeeld dat de regering Trump behoorlijk cyber heeft toegeslagen in Rusland. Dus het is toch niet iets wat zij ons aandoen zonder dat. We zijn toch geen hond die met de pootjes in de lucht bungelt?
Ik denk dat er een heel groot verschil is. En ik denk dat u dat ook beseft, meneer Hammelburg, is tussen het opereren van een Russische dienst, de FSB of de GRU, zonder checks en balances, zonder democratische controle, zonder toezicht en dergelijke. En bijvoorbeeld de diensten zoals IVD en MIVD. Ik denk dat dat een volstrekt andere constellatie is van opereren, van toezicht en dergelijke. En dat het grote verschil is tussen een hele verticale en steeds verdergaande autocratie in Rusland en vrije westerse samenleving.
Ongetwijfeld, ja. We hebben nog 2 maanden tot de Europese verkiezingen. In België zijn berichten dat politici van het Vlaams Belang zijn betaald door China. Nu wordt in Duitsland de nummer 2 van Alternatieven voor Duitsland aan Rusland gelinkt. Gaan dit soort verhalen de Europese verkiezingen beïnvloeden?
Het feit dat we het er nu over hebben maakt denk ik burgers ook heel bewust van de risico's van beïnvloeding. En kritisch. En dat is verstandig. Wij zijn open samenlevingen, hebben daardoor een zekere kwetsbaarheid, maar hebben daardoor ook heel veel kracht om dit goed verder te doordenken. Mensen zijn. Ik merk dat ook toen de campagne voerde in november voor de verkiezingen en namens NSC. Mensen zijn heel slim, mensen hebben heel goed dingen door. Misschien verwoorden ze niet altijd in de mooie beleidstaal die je in kamerbrieven leest, maar mensen hebben echt wel door wat er kan spelen en wat risico's zijn.
Ja. Dank, Casper Veldkamp, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor Nieuw Sociaal Contract.
Postma in Amerika.
Tijd voor het laatste nieuws uit de Verenigde Staten met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week werd weer eens duidelijk met welke onderwerpen Biden en Trump willen scoren in november. Dat zorgt voor heel veel donkere campagnespotjes. Eerst maar eens naar Biden. Die valt Trump aan op abortus.
Ja, dat onderwerp is natuurlijk lastig voor Republikeinen. Hè. Dankzij Trumps rechters in het Hoge Rechtshof is Roe versus Wade onderuit gehaald. En daarmee het landelijke recht op abortus. En in Florida kwam deze week het Hoge Rechtshof met een uitspraak die abortus vrijwel onmogelijk maakt in die staat. En waar kiezers in november ook nog eens een keer over mogen stemmen. Dus daar speelt een hoop. En dat ziet Bidens team als een kans. Want veel Amerikanen die willen helemaal niet zo ver gaan. En dat is best lastig voor Trump, die eerst heel erg opschept over dat hij de oorzaak van dit alles is en nu een wat andere lijn probeert te vinden. Bij eerdere verkiezingen hielp abortus ook duidelijk democraten als onderwerp. Dus maakten zij ook voor deze campagne een spotje waarin ze echt een zwart beeld schetsen van wat Trump daarmee van plan is.
Because for 54 years they were trying to get Roe v. Wade terminated and I did it and I'm proud to have done it.
In 2016, Donald Trump ran to overturn Roe v. Wade. Now, in 2024, he's running to pass a national ban on a woman's right to choose. I'm running to make Roe v. Wade the law of the land again, so women have a federal guarantee to the right to choose. Donald Trump doesn't trust women. I do. I'm Joe Biden, and I approve this message.
Een landelijk abortusverbod en Donald Trump vertrouwt vrouwen niet. Nou, Bidens campagne denkt zelf dat ze Florida zelfs weer democratisch kunnen maken door dat onderwerp van abortus. De democratische leider Hakeem Jeffries die vloog zelfs naar Florida voor een persconferentie deze week. Maar wat wel opvallend is, dit spotje over abortus draait nog niet in Florida. Dus de Biden campagne durft ook nog niet echt te investeren in die staat, daar geld aan uit te geven. Dus het is misschien ook wel een beetje grootspraak dat ze zeggen dat Florida weer democratisch is. Ja.
En Trump valt Biden dan weer aan op immigratie.
Ja, natuurlijk Trumps favoriete onderwerp. Hè. En dat is heel donker hoe hij dat omschrijft. Bloedbad is een woord dat veel voorbij komt. Criminaliteit, dat zijn echt de sleutelwoorden. Immigranten die brengen die criminaliteit, brengen geweld, zegt Trump. Dat is natuurlijk niet nieuw. Hè. Al in 2016, toen hij zijn kandidatuur bekend maakte, zei hij al dit soort dingen over immigranten. Maar de toon is echt vreselijk hard en ook racistisch. Immigranten zijn levensgevaarlijk, ze willen jou aanvallen. Nou, dit spotje begint met Trump had gelijk en daarna hoor je voorbeelden van criminaliteit door immigranten en je ziet ook de beelden erbij.
Donald Trump was right.
They're not sending their best. They're bringing drugs.
There continues to be an influx of deadly fentanyl on this side of the border, poisoning our communities.
They're bringing crime.
The group is seen kicking and punching the two officers.
Ja, daarna meer voorbeelden van geweld tot verkrachting. Alles komt voorbij. En dan gaat dit spotje naar Biden. Die noemde tijdens de State of the Union toespraak een immigrant die verdacht werd van moord, noemde hij een illegaal. Nou, daar kreeg hij kritiek op. En later zei Biden, dat had ik niet zo moeten zeggen. Ik heb respect voor immigranten. En daarvan zegt de Trump-campagne nu in dit spotje, zie je wel, Trump had gelijk, Biden is een slappeling.
Joe Biden is wrong.
You use the word illegal when talking about the man who allegedly killed Lake and Riley.
An undocumented person. And I shouldn't have used illegal. I'm not going to treat any of these people with disrespect. Look, they built the country.
Who do you trust more to protect your family? Donald Trump or Joe Biden?
Ja, dit land is opgebouwd door immigranten, zegt Biden dan nog. Hij is zelf natuurlijk de nazaat van immigranten uit Ierland. Maar volgens dit spotje van Trump is dit allemaal maar naïef. En Trump natuurlijk ook een nazaat van immigranten en getrouwd met een immigrant.
Ja, onafhankelijke kandidaat Robert Kennedy Jr., de zoon van Robert en de neef van de vermoorde president, die maakte deze week de tongen los.
Ja, hij gaat natuurlijk niet winnen, hè, dat weten we. Maar Trump en vooral ook Biden kijken wel met argusogen naar wat hij allemaal zegt, wat hij doet. En bij wie hij de meeste stemmen weg zou kunnen pakken. Want dat zou wel grote invloed kunnen hebben in november. En Biden lijkt daar iets gevoeliger voor dan Trump. Kennedy die zat bij CNN en zei toen iets waar democraten niet blij mee zijn.
When people talk about the threat to democracy that Trump poses, do you really think that that is an equal...
Yeah,
evil,
I mean,
to Biden?
I mean, listen, I can make the argument that President Biden is a much worse threat to democracy.
Ja, hij zegt dus Biden is slechter voor de democratie dan Trump. Nou, dat is precies wat Trump ook zegt. Dus in dit geval is dat echt een steuntje in de rug voor Trump. En de Biden-campagne die reageert door democraten vooral uit te leggen dat de stem een proteststem voor Kennedy, wat misschien wel een optie is voor sommige democraten, dat uiteindelijk niet Kennedy dichter bij het Witte Huis zal brengen, maar Trump wel.
Ja, Nou, even naar het allerbelangrijkste nieuws misschien wel, Jan. De Republikeinen willen het vliegveld van Washington vernoemen naar Trump.
Ja, Dulles International Airport, ben jij ook vaak geweest, denk ik.
Ja, dat is genoemd naar de twee broers. Hè. Eén was directeur van de CIA en de ander was minister van Buitenlandse Zaken. Hè, de broertjes Dulles.
Ja, onder ijzer houden. Ja. En het is, ik weet niet hoe het voor jou is, het is voor mij een van mijn minst favoriete plekken in Washington. Ik hou er niet zo van.
Een vreselijk vliegveld, ja.
Ja, precies. Ik ben blij dat je met me eens bent. Ja. Het is 3 kwartier rijden van de stad. Het is half gerenoveerd, half een beetje verouderd. En Republikeinen willen daar nu Trump International Airport van maken. En dat zou dan de tweede vernoemde president zijn. Een tweede Republikein ook. Want het binnenlandse vliegveld van Washington, wat ik zelf een stuk prettiger vind omdat het dichterbij is, is al vernoemd naar Reagan natuurlijk. Ja. En tot op de dag van vandaag noemen sommige inwoners van Washington, met name de Democraten, dat stoïcijns National Airport. Omdat Reagan natuurlijk vooral een Republikeins icoon is. Dus dan weet je een beetje wat de gevoelens zijn. Ja. Dus dat wordt voor Trump Airport heel lastig, denk ik. Want behalve die Republikeinen in het congres is er echt weinig enthousiasme voor. En ook trouwens, dan bedenk je, dan zijn er 2 Republikeinse presidenten hier vernoemd naar vliegvelden. Dan kan je als democraat er ook meer op natuurlijk.
Je hebt natuurlijk ook JFK Airport, want dat heette daarvoor Idlewild. Maar daar komen we nog wel eens over te spreken. Ja. Wil je meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.